Goedemiddag luisteraars naar de kerktelefoon en de gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 6. Op de stee van Janus Donken was het niet best gesteld. Met Barend was geen lang te bezuilen. Boer Janus ergerde zich grenzeloos aan het gedrag van zijn enige zoon. Moeder Truin daarentegen bleef haar zoon de hand boven het hoofd houden. Heus Janus, zei ze tegen haar man, als Barend nu maar een nette boerendochter leert kennen, dan gaat hij wel aan het werk ook. Dan gaat hij ook wel inzien dat hij, om door de wereld te komen, zijn handen moet laten wapperen. Als het een flinke meid is die hem aanport, dan komt het best allemaal goed. Ik wilde om een lief ding dat Barend nu zijn handen liet wapperen. Dan komt dat meisje vanzelf wel, mopperde Janus. Tis, zongde dat ik het zag, maar Barend is geen goeie donken. Al mijn voorvaders zijn harde werkers geweest. Ik weet wel, er zijn er ook bij geweest die wel eens een scheve schaats hebben gereden. Maar later kwam dat toch weer goed. Maar onze Barend rijdt 2 scheve schaatsen. En ik ben bang dat het met hem niet goed komt. Hij kan niet met geld omgaan. Als hij zo doorgaat, brengt hij het geslacht Donken tot de bedelstaf. Als hij maar weer een auto heeft, dan zal het wel beter met hem gaan, opperde moeder Truin. Hij voelt zich nu achteruitgezet en zelf kan hij van zijn zakgeld geen auto opsparen. Je moest hem maar een handje helpen, Janus. Ja, gromde Janus, zeker weer van de wal in de sloot. Ik dank je feestelijk. Bij Groenenberg stond de vlag er anders bij. Mien liep nog steeds mank. Heel langzaam kwam er enige verbetering in. Dokter Hers, die nog regelmatig op de steek kwam, schudde het wijze hoofd. Ze is jong en dat scheelt een slok op een borrel, zei de wat ruwe arts tegen moeder Maaike. Maar reken er niet op dat het helemaal goed komt, vrouw Groenenberg. We hebben haar gelukkig nog, dokter, en dat vind ik al een groot voorrecht, zei moeder Maaike. Wat geeft het uiteindelijk dat ze wat mank is? Het is beter mank te zijn en vrede met God te hebben dan vlug en lenig te zijn en in de zonde te leven. Nou ja, zei de dokter onwillig, het is maar hoe je het bekijkt. Ik was gisteren bij de oude Bas Jansen. Die man heeft een breuk waar je u tegen zegt. Ik zei, Bas, je moet je laten opereren. Dan zul je eens zien hoe je opknapt. Maar Bas moet daar niks van hebben. Hij zei, dokter, een mens is niet geschapen om erin te snijden. Ik weet nou wat ik heb, maar ik weet niet wat ik krijg. Nu, daar sta je dan als dokter. Moeder Maaike glimlachte. Ja, zei ze, oude Bas heeft zo zijn eigen mening over dokters, maar het is toch wel een goede man. Dokter Hers gromde. Met die goede mensen heb ik het meeste te stalen, vrouw Groenenberg, maar afijn. Mien moet maar goed blijven oefenen, anders wordt ze stijf. Spieren die in beweging zijn, blijven soepel en dat is erg belangrijk. Nog steeds bezocht Piet de Jager de stee van Groenenberg. Hij was erg bescheiden. En zowel Bart als moeder Maaike en zoon Gerrit mochten de bedeesde boerenzoon. Hij dronk geen sterke drank meer. En boer Bart, die nu en dan informeerde bij andere boeren naar de familie de Jager van Bouwlust, kreeg goede berichten. Klaas de Jager vertelde dat zijn zoon Piet erg hard werkte en nooit meer de stee verliet dan om naar Mien Groenenberg op Puttershoek te gaan. Hij kwam niet meer in de kroeg en hij ging tegenwoordig naar de kerk in Maasdam. Een mens kan veranderen, meende Klaas de Jager. Mijn zoon Piet is omgedraaid als een blad aan een boom. Sommige dingen begrijp ik niet. Meer dan 4 jaar geleden had hij verkering met Klaartje Naakt geboren, van Schravendeel. Klaartje is inmiddels getrouwd met een jonge boer van de Hitsert en ze hebben een dochtertje. Nu zou je denken dat die zaak afgelopen is, maar Piet heeft boer Naakt geboren opgezocht en heeft die mensen zijn verontschuldigingen aangeboden voor zijn onheuse gedrag bij hun dochter. Manus Naakt geboren was er confuus van. Piet, ja, heeft hij gezegd, Klaartje is getrouwd en ze hebben al een dochtertje. Haal nou geen oude koeien meer uit de sloot. Ik heb me toen laag gedragen tegen Klaartje, Naakt geboren, moet Piet gezegd hebben. Ik ben blij dat ze nu gelukkig is getrouwd, maar dat maakt mijn gedrag niet goed. Ik heb er razend veel spijt van. Het geeft geen pas dat ik naar de Hitsert ga. Maar als Klaartje thuiskomt, hoop ik dat je haar wilt zeggen dat ik hier geweest ben, om mijn spijt te betuigen. Manus en zijn vrouw waren zo verbluft dat ze met Piet een borrel wilden drinken. Piet weigerde beslist en toen hebben ze maar koffie gedronken. Ze hebben Piet verzekerd dat alles vergeten en vergeven was. Piet heeft ook nog naar de leeftijd van het dochtertje gevraagd. Het mooiste kwam achteraan. 3 dagen later was de manufactuur van Schravendeel op de steen verschenen. Hij bracht een heel mooi jurkje voor de kleine Liedewij Maaskant. Er was een kaartje bij waarop stond met de complimenten van Piet de Jager. Klaartje Maaskant was erg verlegen ermee geweest. Ze stuurde een briefkaart aan Piet. Erg bedankt voor het jurkje voor Liedewij, Piet. Het staat haar beeldig. Ik ben daar erg gelukkig mee. En ik ben erg gelukkig met Herman Piet. Jongen, alles is vergeten en vergeven. Hartelijke groet van Klaartje. Kijk, dat zijn mooie dingen als je die hoort. Als Piet een bezoek bracht aan de stee van Groenenberg, kon Bart belangstellend naar die jonge kerel kijken en vroeg hij zich af waar Piet eigenlijk voor kwam. Hij had nog nooit gemerkt dat hij een oogje had op zijn dochter Mien. De verstandhouding tussen die twee was opperbest en Gerrit beschouwde Piet zelfs als zijn vriend. Maar nog nooit had hij meegemaakt dat Mien de jonge boer wegbracht in de loods als hij naar Maasdam terugkeerde. Ze gaf hem een hand, zoals de andere gezinsleden, en verder sprak ze nooit over Piet. Alleen toen Mien haar 24e verjaardag vierde, had haar vader verwarring in de ogen gezien. Piet was die avond gekomen en had ze allemaal gefeliciteerd. En hij had Mien een klein doosje gegeven. Mien maakte het doosje open en toen had ze een hoge rode kleur gekregen. In het doosje zat een gouden ring met een fonkelende steen. Dat is te gek, Piet, had ze gehakkeld. Dat is veel te kostbaar geschenk. Dat had je niet moeten doen, jongen. Pas die ring, Mien, had Piet gezegd. Als die te groot of te klein is, mag ik hem ruilen. Mien paste de ring en die zat prima. Mooi, zei Piet. Ik dacht wel dat die goed zou zijn. Draag die ring en denk zo nu en dan aan mij. Want wat jij voor mij hebt gedaan en wat jij voor mij betekent, is van veel groter waarde. Toen was Mien opgestaan en ze had zomaar midden tussen de visite Piet een zoen gegeven. Nou, dat was alles. Een heel normaal geval. Moeder Maaike, die 4 weken voor Mien jarig was geweest, had Piet een doos met prachtige witte zakdoeken gekregen. Moeder Maaike was er verguld mee geweest. Toen had moeder Maaike de verlegen Piet ook gekust. Nee, Bart Groenenberg kon er geen touw aan vastknopen. Hij mocht Piet de Jager graag. En hij dacht bij zichzelf dat, als Piet vandaag of morgen de hand van zijn dochter zou vragen, hij er geen enkel bezwaar tegen zou hebben. Hij wist dat Piet een oudere broer had, maar die stond op trouwen met Marina Verhoeven uit Klaaswaal. Marina was de enige dochter van de rijke boer Verhoeven. Het zag er naar uit dat Koos de Jager, als hij getrouwd was, met Marina op de stee van Verhoeven zou kunnen. Dan zou bij leven en welwezen Piet de volgende boer op Bouwlus zijn. Zijn vooruitzichten waren dus erg gunstig. Groenenberg had er al eens met moeder Maaike over gesproken. Moeder Maaike had gezegd: Bart, ik heb nog niks gemerkt van een verstandhouding tussen Mien en Piet. En dan, jongen, de mensen wekt, maar God beschikt. Ik ben het wel met je eens dat ik ook geen bezwaar zou hebben tegen Piet als hij bij verdere toenadering zocht tot Mien. Dat niet. Hoe dacht Mien Groenenberg zelf over Piet de Jager? De vroeger zo luchthartige Mien was ineens met de ernst van het leven geconfronteerd. Mien was veranderd sinds het ongeluk. In het ziekenhuis had ze begrepen dat het niet veel had gescheeld of haar jonge leven was bijna afgesneden geweest. Van het ongeluk zelf kon ze zich niet zoveel meer herinneren. De auto was gaan zwaaien en ze had gevoeld dat ze tegen Piet de Jager was aangevallen en toen een klap en een grote stilte. De rest hadden ze haar moeten vertellen. Ook het feit dat Piet, hoewel hij het niet nuchter was, toch de tegenwoordigheid van geest had om haar aan haar benen uit het stinkend modderwater te halen. Hoewel ze later wel bij begon te komen, kon ze zich nog erg vaag herinneren dat de dokter gezegd had dat ze naar het ziekenhuis moest. Dat het Ben van den Burg was die haar naar Rotterdam had gebracht. Nou, ja, dat wist ze eigenlijk precies niet meer. Wel dat haar vader bij haar was in die auto. In het ziekenhuis was ze goed bij haar positieven gekomen. Ze had veel pijn gehad, vooral aan haar ene been. De zusters waren erg lief voor haar geweest. En met grote vrees had ze het bezoek van haar vader en moeder afgewacht. Wat zouden die wel zeggen? Dat ze met die jongens in een auto zat en dat ze had gedronken. Het was allemaal meegevallen. Want er was geen woord van verwijt over de lippen van haar grote vader en vrome moeder gekomen. Toen voelde Mien zich een heel klein meisje. Ook daarna hadden haar vader en moeder niet op de omstandigheden gezinspeeld. Ook broer Gerrit niet. Ze had wel gezien dat Gerrit zijn zakken vol had toen hij haar voor de eerste keer opzocht. Ze had toen nog een vreselijk pijnlijk been en ze had een paar dikke littekens in haar gezicht. Toen was Piet de Jager gekomen met zijn bos rode anjers. Hij was erg verlegen geweest en durfde bijna niet bij haar bed te komen. Ze had de bleuje Piet gezoend en daar was hij geweldig van opgeknapt. Nu kwam hij nog iedere week, dronk niet meer en ging ook naar de kerk. Piet was erg hartelijk voor haar. En de gouden ring die ze op haar verjaardag had gekregen, was veel te erg. Ze had hem weer een kus gegeven, zomaar midden tussen vader, moeder en broer, ooms en tantes. Die hadden dat gewoon gevonden. Geen wonder, ze had een duur cadeau gekregen van Piet. Van Barendonken had ze taal nog teken, meer vernomen. Mien Groenenberg ging met zichzelf te raden. Hield ze nu van Piet, de Jager? Of voelde ze alleen maar vriendschap voor hem? Mien stelde zich het geval voor dat Piet met een ander meisje verkering zou krijgen. Hoe zou ze dat opnemen? Ze moest aarzelend toegeven dat ze van Piet hield. Maar Piet zei nog altijd niets. Als Piet de Jager deze dingen zou hebben geweten, dan had de wereld er voor hem wat zonniger uitgezien. Piet wist zeker dat hij van Mien Groenenberg hield. Maar voor geen geld van de wereld durfde hij haar zijn liefde te verklaren. Hij mocht haar vader, moeder en broer ook graag. Gerrit had een keer tegen hem gezegd: al is Mien nou mank, Piet, ze kan bijna alle werk weer doen op de stee. Alleen zwaar werk mag niet van haar hers. Ik wil me niet mee bemoeien, maar Mien is in de aarde een fijne meid. Hij had Piet de Jager veel betekenend aangezien. Dankbaar had Piet geknikt. Het is een fijne meid, Gerrit, die zus van je. Ze is spontaan en hartelijk, maar ik ben bang dat ze van deze schuinmarcheerder niks moet hebben. Ik heb het ernaar gemaakt en ik kan het best begrijpen dat de mensen me niet vertrouwen. Dat is de smet van mijn verleden. En die smet is niet weg te redeneren. Gerrit, die wist dat Piet bij naakt geboren was geweest, had vertrouwelijk zijn hand op de schouder van Piet gelegd. Je moet niet altijd naar je verleden blijven staren, maar ook eens in de toekomst kijken. Ik weet zeker dat als je dat doet, het bij Mien ook best meevalt. Dat was toch wel een oppepper voor Piet de Jager. Maar wanneer en hoe kwam het hoge woord eruit? Dat gebeurde op een manier die niemand had verwacht. Het was herfst geworden, de tijd van de suikerbietenoogst. De suikerfabriek draaide al volop, 24 uur per dag. Wagens, trams en schepen vol suikerbieten werden aangevoerd. Het was de drukke tijd op Puttershoek. Een groot deel van de inwoners van het dorp werkten in de bietencampagne op en bij de fabriek. Nu kon er geld worden verdiend. Jammer genoeg was het weer niet best. Er viel een motregen, zodat de grindwegen in modderpoelen veranderden. En het liet een glad, glibberig, modderig laagje op de straten achter. Ook op het erf van de stee van Bart Groenenberg was het een modderige boel. Omdat het erg nat was in het land, hadden Bart Groenenberg en Gerrit de suikerbieten maar op het erf gereden. Dan konden ze van daar vandaan gemakkelijker in wagens worden geladen en naar de fabriek gebracht. Op een dinsdagavond kwam Piet de Jager op de fiets van Maasdam naar de stee van Bart Groenenberg. Bij de poort stapte hij af en liep voorzichtig, om zich niet vuil te maken, in de richting van de woonkeuken van de boer. Juist op dat moment kwam Mien, met haar schort voor, nog een paar emmers van het straatje voor de deur halen. Het licht van de loods viel gelig over het erf. Mien had de emmers te pakken en hoorde de voetstappen van Piet. Ze richtte zich op en keek wie eraan kwam. Ook het straatje was glad en haar manke been gleed uit. Ze viel met een gil van schrik. Piet zag het gebeuren, gooide zijn fiets neer en snelde toe om Mien op te rapen. Hij tilde haar op van het straatje en Mien, die Piet herkende, sloeg haar arm om zijn hals. Kind, heb je je pijn gedaan? Vroeg Piet angstig. Tegelijk kuste hij haar. De ogen van Mien begonnen te schitteren. Ze kuste hem terug. Gerrit, die verschrikt naar de open deur was gelopen, zag tot zijn verbazing de zoenpartij aan. Hij trok zich ijlings terug en grinnikte. Zo erg zal het wel niet zijn, dacht Gerrit verheugd. Zo erg was het inderdaad niet. Mien vergat van vreugde de pijn en Piet dacht er niet aan om zijn kostbare last los te laten. De emmers lagen vergeten op de modderige straat. Het werd een avond die Mien en Piet nooit zouden vergeten. Bart en Maaike Groenenberg waren in hun nopjes. Onze zegen hebben jullie kinderen, zei boer Bart. Ik zou me geen andere schoonzoon wensen. Wat zeg jij, Maaike? Ze zijn voor elkaar bestemd, zei Maaike met een glimlach. Ik heb dat al lang geweten. Ik zou me geen andere zwager wensen, zei Gerrit eenvoudig. Bij leven en welwezen kom ik zaterdagmiddag met onze koets en dan neem ik Mien mee naar Bouwlust. Dan kan ze met mijn ouders kennis maken. Ik weet zeker dat ze welkom zal zijn, zei Piet. Het was erg laat toen Mien Piet vergezelde naar de loods. In die loods werd het nog later, tot de stem van boer Bart waarschuwde. Mientje, Piet moet er morgen weer vroeg uit de veren. En jij moet ook nodig naar je bed, mijn kind. Met tegenzin liet Piet Mien los. Slaap maar lekker, schat, zei hij. Vannacht zal ik van jou dromen. De deur viel achter Piet dicht. En toen volgde er een geweldig gerammel. O, riep Mien, Piet struikelde over de emmers die nog op het straatje liggen. Ze deed met een ruk de deur weer open. Piet krabbelde juist omhoog. Het viel best mee, Mien, zei hij. We waren de emmers vergeten. En hij reikte twee emmers aan zijn meisje over. Pas goed op, het is aarde donker, jongen. Heb je geen pijn gedaan? Een paar blauwe plekken, maar je moet voor je lieveling wat over hebben, lachte Piet. De volgende zaterdagmiddag kwam Piet met de koets van Bouwlust. En hij bracht gelijk zijn moeder mee. Vrouw de Jager dronk eerst een kopje thee bij Groenenberg. Ze zei dat ze blij was dat Piet zo'n leuk meisje had gevonden. Mijn man had het te druk, maar hij kon binnenkort ook kennis maken, beloofde ze. Jullie moeten ook eens naar Bouwlust komen, dan kunnen we gezellig praten. Dat beloofden Bart en Maaike graag. Ze zwaaiden de koets na die de poort uitreed. Vader Breedveld schudde zorgelijk het hoofd. Het leek er nu toch op dat Rens zijn krachten had overschat. Een nieuwe carrosserie op een chassis bouwen is geen kinderspel. Het vlotte in het begin ook helemaal niet. Rens, zei vader Rien, ik heb er niet veel verstand van. Maar het lijkt me beter om eerst maar eens een tekening te maken van de auto, zoals jij die in gedachten hebt. Dan kun je op je gemak bekijken wat je nog kunt gebruiken van het sloopmateriaal en wat je erbij moet zien te krijgen. Dan heb je een beter overzicht. En dan kun je ook de kosten berekenen. Vader, zei Rens, u hebt het grootste gelijk van de wereld. Ik ben veel te haastig begonnen en haastige spoed is zelden goed. Ik maak een tekening en aan de hand van die tekening ga ik aan het werk. 2 weken achtereen zat Rens 's avonds in de huiskamer te tekenen. Ook Antreciet had er veel belangstelling voor, want hij ging er middenop zitten en moest door vader Rien met zachte hand worden verwijderd. Rens liet dikwijls de tekeningen op de tafel liggen. En Lientje kon daarom zien hoe Rens opschoot. Ze begreep niet veel van al die lijntjes en figuurtjes, maar ze begreep wel dat het een groot werk was. En 's avonds thuis zei ze dat Rens een werktekening van de auto aan het maken was. Was dat nou voor een onzin? Vroeg vader Lammers. Al maak je nou een plaatje van een auto, dan heb je dat ding nog niet in werkelijkheid. Rens kan er beter regelrecht aan werken. Trouwens, hij zal die auto nooit klaar krijgen. Wie heeft het ooit gehoord dat een lorreboer zelf een auto bouwt? Onzin. Rens is een beste jongen, maar Hij ziet nu en dan ze een beetje vliegen. Moeder Reina was het daar niet mee eens. Maar en broer Klaas, de smidsknacht, ook niet. Jullie hebben er geen klap verstand van, zei hij. Neem nou dit huisje waar we in wonen. Ik denk dat het zo'n 80 jaar oud is. Eens is het nieuw gezet. Van dit huis is eerst een tekening gemaakt. Als de bouwers dat niet hadden gedaan, nou, dan was er niks van terechtgekomen. Dan had de voordeur in de woonkamer gezeten en de keukendeur misschien wel op zolder. De bedsteden hadden in de loods gezeten en de wc waar nu de kelder is. Op de smederij van Bos werken we ook met tekeningen, anders komt er niks van terecht. Nou, wat een wijsheid, smaalde vader Kees. Al dat geteken en geschrijf, ik vind de tijd vermorsen. Boer Janus zet toch ook niet alles op. Hetzelfde langs suikerbieten en aardappels. Nee, natuurlijk niet. Dan zou hij een slecht gewas hebben. Het land moet ieder seizoen wat anders hebben. Hetzelfde gewas, zo om de 3 of 4 jaar. Daar moet Janus ook aantekeningen van houden, zei Klaas. Dus ook hij werkt met een tekening. Kees Lammers schoot in de lach. Je bent toch nog niet zo dom als dat je eruit ziet, grinnikte hij. Toen de tekeningen klaar waren, kwam zowel Barend Stolk als Ben van den Burg een kijkje nemen. Niet gek, oordeelde de vrolijke Ben. Maar die rode tekentjes bij sommige onderdelen, wat heeft dat te betekenen? Dat zijn onderdelen die ik nog niet heb en die ik te pakken moet zien te krijgen, voor geld en goede woorden, zei Rens. Ben vroeg een stuk papier en een potlood en tekende enkele dingen aan en de maten zette hij erbij. Er ligt bij mij nog wel wat het een en ander, zei hij, terwijl hij zich achter zijn oren krabde. Als de maten kloppen, dan kun je het voor een zacht prijsje kopen. Ik zou wel eens kijken, Rens. Als je dat nou zou willen doen, dan zou je me zeer verplichten, antwoordde Rens. Of ze kaal zijn of verkleurd, dat maakt niks uit. Want het hele geval wordt toch overgespoten. Barend Stolk kwam zo dikwijls langs dat zelfs Anthraciet hem op de prek leerde kennen. Nu was het geen wonder, want Barend bracht altijd een stukje worst voor hem mee. Barend veegde zijn altijd zwarte handen af aan zijn grote rode zakdoek. De vrouw van Barend borstelde de zakdoeken met groene zeep. Dat was zo dikwijls gebeurd dat je met wat fantasie nog kon zien dat het vroeger een rode zakdoek was geweest. Verroest, marinier, zei Barend. Je kunt nog tekenen ook. Maar er zal heel wat water door de Maas moeten spoelen voordat je dat ding in werkelijkheid in je werkplaats hebt staan. Maat, heeft Ben die werktekening al gezien?
Ja, een paar dagen geleden, zei Rens. Kijk, de onderdelen met die rode tekentjes heb ik nog niet. En Ben zal in zijn garage kijken of hij me nog aan het een en ander kan helpen.
Nou, zei Barend. En hij vestte zijn borstboek en zijn potlood uit zijn zakken.
Ik heb ook nogal wat van die rommel liggen. Ik zal het opschrijven en dan zoek ik het wel op.
Ik heb ook een blauwe maandag bij de marine gediend en mariniers helpen elkaar door dik en dun.
Anthraciet liep om de benen van Barend. Barend tilde de oude kater op. Anthraciet begon te spinnen.
Mooi, ouwe jongen, zei Barend. Je zingt heel wat beter dan ouwe Kay, die naast ons woont. Een best mens. Maar ze zingt zo verschrikkelijk vals.
Ome Barend, breng de volgende keer weer worst voor je mee, hoor. Dan krijg je wel van de slager Dingeman, als ik zijn ouwe fort weer aan de gang moet trekken.
Zo kreeg Rens dus hulp van zijn vrienden. Het was wel een heel karwei. En soms was Rens de wanhoop nabij. Maar hij hield vol. Vader Rien sloeg hem dikwijls schade en hielp hem zoveel in zijn vermogen lag. Dan dacht Rien aan zijn vader, die zo droevig met zijn moeder om het leven was gekomen. Zijn zoon had dezelfde eigenschappen als zijn grootvader. Onverzettelijk doorgaan, geen risico's nemend, maar ook nooit opgeven. Langzaam, heel langzaam, kreeg de auto vorm. Er waren wel avonden dat Barend, Ben en Rens samen zwoegden aan de bouw van de auto. Maar nu zag het er toch naar uit dat het zou gaan gelukken. Intussen ging de handel van de Lorrenboeren heel goed. Ze verkochten in het voorjaar heel wat gereviseerde ploegen, eggen en ander landbouwgerij voor de keuterboertjes. Ze kregen een goede naam op het eiland. Dat kwam ook ter oren van een groothandel in nieuwe landbouwmachines. Waarom zou de firma Breedveld en Zoon ook geen nieuwe machines kunnen verkopen, dachten de directeuren, desnoods op provisiebasis. Zo kwam op een morgen in maart een vertegenwoordiger van die groothandel de werkplaats van Breedveld binnenstappen. Hij keek verrast rond. Dit waren handelaren in oude metalen en lompen, zag hij. Hij twijfelde en wilde alweer weggaan, toen er een deur openging en een forse oudere man de werkplaats binnentrad. De man vroeg: kan ik u ergens mee helpen, meneer? De vertegenwoordiger glimlachte en zei: ik denk dat ik op een verkeerd adres ben aangeland. Ik zoek de firma Breedveld en Zoon, maar ik denk dat ik dan hier niet moet zijn. Van die firma heb ik nog nooit gehoord, meneer, maar ik heet wel Breedveld en ik heb ook een zoon, maar die is op het ogenblik op pad. De heer Sikkema was verrast. Dan ben ik hier toch goed, meneer Breedveld, neemt u me niet kwalijk. Ik ben vertegenwoordiger van de firma Groenewegen uit IJsselmonde. Wij handelen in nieuwe landbouwmachines en ook in ploegen, eggen, maaimachines en dorsmachines. Kortom, in alles wat in de landbouw nodig is. We hebben vernomen dat u gereviseerde ploegen, eggen en al die dingen verkoopt aan kleinere landbouwers. Nu wilde ik eens komen praten of u genegen zou zijn ook onze nieuwe machines voor ons te verkopen. Rien Breedveld keek nadenkend voor zich uit. We hebben eigenlijk al te veel werk, zei hij, maar laten we eens een praatje maken. Ik denk dat Lientje de koffie al bruin heeft. Het praat beter onder het genot van een kop koffie. Kom verder. De heer Sikkema liep verder de werkplaats in. Hij passeerde de ruimte waar de auto in aanbouw op de blokken stond. Met een ruk bleef hij staan. Wat is dat nu, meneer Breedveld? Vroeg hij verbaasd. Och, het is de bedoeling dat het een auto wordt, zei Breedveld droog. Sikkema kwam wat dichterbij en keek met bewondering naar de auto in aanbouw. Hij voelde er eens aan, probeerde de portieren, bestudeerde de motor en het dashboard. Bent u bezig met de bouw van deze auto? Vroeg hij. Rien Breedveld lachte vermaakt. Nee, de zoon van de firma Breedveld en Zoon bouwt dit vehikel in zijn vrije tijd. Breedveld, kom u koffie drinken? Riep Lientje, terwijl ze de deur opende. Ze kreeg een blos toen ze de heer Sikkema ontwaarde. O, neemt u me niet kwalijk, meneer, stamelde ze verward. Ja, Lientje, we hebben nog een koffiedrinker, grapte Rien. Sikkema keek geboeid naar het ranke figuurtje van Lientje. Juffrouw Breedveld, zei hij, terwijl hij galant boog, mijn naam is Sikkema. Uw vader vroeg me op de koffie. Lientje herstelde zich. Ze reikte Sikkema de hand en zei: mijn naam is Lientje Lammers en ik ben de dienstbode van Breedveld. O, neem me niet kwalijk, verontschuldigde de heer Sikkema zich.
Ringbreed valt kuchten. Ze is inderdaad Lintje Lammers, meneer Sekkema, zei hij. Ik ben weduwnaar en heb maar één zoon. Lintje noemt zich de dienstbode, maar ze is het niet. Lintje is onze huisvriendin en ik wilde voor een lief ding dat ze mijn dochter was. De kleur op de wangen van Lintje werd nog dieper. Ze dronken koffie en de mannen raakten in gesprek. Meer dan een uur bleef de heer Sekkema. Uit zijn aktetas kwam een aantal folders. Ik wil er eerst met mijn zoon over spreken, meneer Sekkema, zei Rien Breedveld. Hij zal het moeten doen aan de verkoop van uw producten. En zoals ik heb gezegd, we hebben al zoveel werk. De heer Sekkema raadpleegde zijn agenda. Het is mogelijk dat ik volgende week woensdag om 1:50 hier langskom. Mogelijk is uw zoon dan ook thuis. Dan kunnen we misschien een besluit nemen. Breedveld, ik ga Karel zijn eten brengen, zei Lintje. Gaat u weg, meneer Sekkema, dan zal ik afscheid van u nemen. Lintje drukte Sekkema de hand. Ik veronderstel dat u een knecht hebt die Karel heet, zei de heer Sekkema. Nee, dat is ons paard. We hebben een paard. En Breedveld zei erachter. En een vrachtwagentje. Een vrachtauto zo gezegd. En met die auto is de zoon Rens op pad. Oh, juist, Sekkema. U hebt een paard en een poes. Een vrachtauto en nog wat meer. Als ik vragen mag. 8 schapen, die lopen in de boomgaard. En ik denk van 20 kippen. Maar dat aantal zou u aan Lintje moeten vragen. Die weet ik niet precies. Een heel bedrijf, vond de heer Sekkema. Ik kan begrijpen dat u het druk hebt. U wilt mijn complimenten wel overbrengen aan uw zoon, meneer Breedveld. Ik wil graag met die autobouwer kennis maken. Ze zullen het op de zaak niet willen geloven als ik het hen vertel. Die middag vertelde Rien Breedveld van de heer Sekkema van de firma Groenewegen uit IJsselmonde. Rens was vol belangstelling. We moesten het maar doen, vader, zei hij. We lopen geen enkel risico en we kunnen er alleen maar aan verdienen. Niet geschoten, het is zeker mis. Ik dacht wel dat je dat zou zeggen, zei Rien. Maar vooruit, we zullen het proberen. Dank u wel voor uw aandacht.